Welkom bij deze verkenning. Vandaag kijken we naar iets wat ons allemaal raakt. De gezondheid van ons hart, onze bloedvaten. We hebben hier een hoofdstuk uit een boek leggen en wat extra inzichten.
We gaan samen ontdekken wat nou de kern is over die link tussen je leven, je leefstijl en de staat van je hart.
Absoluut. En de vraag die eigenlijk steeds terugkomt in het materiaal is: hoeveel heb je nou echt zelf in de hand als het gaat om hart- en vaatziekten?
We denken vaak aan, pech of aanleg.
Ja, dat hoor je vaak.
Precies.
Maar wat we hier lezen, dat suggereert toch wel dat leefstijl een veel grotere en misschien vaak onderschatte rol speelt.
Meer dan we denken.
Oké, dus ons doel is om de belangrijkste de parels eruit te vissen. We kijken naar eten, bewegen, de rol van stress ook, een grote zo lijkt het. En zelfs kun je met een gezondere leefstijl bestaande klachten echt aanpakken.
Mm-mm. Er zitten een paar verrassende feiten in en ook heel persoonlijke verhalen. Die komen wel binnen, ja.
Ja, die verhalen maken het ook tastbaar, hè? We komen straks bij een man, diens gezondheid draaide echt 180 graden. Een wereld van verschil. En we kijken ook naar een meting bij de auteur van het boek zelf. Heel opvallend, die leeftijd van zijn eigen bloedvaten. Dat soort dingen maakt het concreet. Goed, laten we dan beginnen bij die grote vraag. Is het aanleg of is het leefstijl? Het materiaal zegt direct, ja, natuurlijk. Die genetische aanleg speelt een rol. Sommige mensen hebben gewoon meer pech, dat is zo. Maar de vraag is, bij hoeveel mensen is het niet die pech, maar een direct gevolg van hoe ze leven? En wat ik daarbij wel interessant vind, is die vergelijking die gemaakt wordt met diabetes type 2. Daarvan weten we inmiddels best wel goed dat je met leefstijl, anders eten, meer bewegen, echt enorm veel kunt bereiken. Soms zelfs de ziekte omkeren.
Ja, dat is bekender, inderdaad.
Precies. En bij hart- en vaatziekten lijkt dat besef nog wat minder ingedaald. Maar de stelling hier is dat die link minstens zo sterk is. Misschien zelfs wel sterker. Er staat ook zo'n krachtige zin. Een gezonde leefstijl is een regelrechte aanslag op ziekte. Klinkt bijna agressief, hè?
Ja, best wel. Maar het idee is dus dat ziekteprocessen minder kans krijgen in een lichaam dat vitaal is, goed gevoed, met een positieve mindset. Heel simpel gezegd, maar we vergeten het vaak.
Klopt helemaal. En dat geldt niet alleen voor preventie, dus het voorkomen. Het materiaal benadrukt ook de potentie voor verbetering als er al wel iets speelt. Het is dus niet meteen een gelopen race, hè?
Nee, precies.
Dat verhaal van Wim Tilburgs, waar we het zo over hebben, dat is daar echt een extreem voorbeeld van. Dat is wel hoopvol. Oké, laten we dan inzoomen op een thema dat altijd opduikt. Cholesterol. Alles lijkt daar soms om te draaien. Maar is dat wel terecht? De bron noemt dokter John Abramson, een artsdocent aan Harvard.
Klopt. En die Abramson die heeft een duidelijke, misschien wel een beetje controversiële boodschap. Hij zegt eigenlijk, die enorme focus op alleen cholesterol bij preventie, die is te eenzijdig. Oké, wat is dan belangrijker volgens hem?
Volgens hem zijn de basics veel belangrijker. Wat je eet, hoeveel je beweegt of je rookt. Drink je met mate, heb je een gezond gewicht. Daar zit de echte winst voor je hart en je algehele gezondheid. Dus die leefstijlfactoren zijn cruciaal, ook als ze niet direct je cholesterol laten kelderen.
Dat gaat een beetje tegen het standaard idee in.
Precies. Het gaat om het hele plaatje, het verminderen van je risico. En Abramson relativeert ook de rol van statines, die cholesterolverlagers. Hij zegt die kunnen nuttig zijn, zeker voor mannen met een duidelijk verhoogd risico.
Maar?
En dit is wel een kernpunt. Hij stelt dat elke leefstijlverbetering apart, dus bijvoorbeeld beter eten of meer bewegen of stoppen met roken, waarschijnlijk al meer impact heeft dan alleen een statine slikken.
Echt waar?
Ja. En als je die leefstijlfactoren combineert, dan is die positieve impact echt veel groter.
Dat plaatst die discussie over medicijnen versus leefstijl wel in een ander licht, ja. Het is niet per se of, maar de basis ligt dus bij leefstijl. Dit brengt me bij die persoonlijke ervaring van de auteur, Taan de Wit. Zijn interesse hierin komt niet zomaar uit de lucht vallen, toch?
Nee, zeker niet. De bron beschrijft dat ook heel persoonlijk. Hij maakte van dichtbij mee hoe slopend de ziekte van Huntington was bij zijn moeder. En toen kreeg zijn vader, vrij plotseling, hele ernstige hartproblemen.
Oh jee.
Ja, 3 kransslagaders bleken helemaal dichtgeslipt, 2 andere deels. Dat was voor hem echt een enorme schok, een keerpunt.
Jeetje, dat zijn heftige dingen zo dichtbij.
kan me voorstellen dat je dan gaat nadenken.
Absoluut. Het zorgde ervoor dat hij zijn journalistieke focus, die eerst meer op geopolitiek lag, verschoof naar gezondheid. Hij wilde het begrijpen. Hoe kan dit? Wat kun je er zelf aan doen? En dat leidde uiteindelijk tot zijn boek Weet wat je eet.
En toen liet hij dus zelf iets meten, die arteriograaftest noemde je. Wat is dat precies?
Ja, die arteriograaf is een soort geavanceerde bloeddrukmeter. Meet niet alleen de druk, maar juist ook de stijfheid of de elasticiteit van je grote bloedvaten. Hoe stijver, hoe ouder ze functioneel zijn en hoe hoger het risico. De auteur was 50 toen hij de test deed.
En wat is dan normaal, zeg maar, voor een 50-jarige? Wat verwacht je?
Nou, de auteur schrijft dat veel 50-jarigen die ze meten een vaatleeftijd hebben van 60, soms zelfs 70 jaar.
Zo.
Ja, dus hun vaten zijn al flink aan het verouderen, veel sneller dan hun kalenderleeftijd.
Oké, spannend. En wat was zijn uitslag dan?
Zijn vaatleeftijd bleek 25 te zijn.
Wat? Nee. 25? Op je 50ste? Dat is de helft? Dat is bijna niet te geloven. Hoe reageerden ze daar dan op?
Nou ja, volgens het verslag waren die importeur en de arts stom verbaasd. Dit zagen ze bijna nooit. Voor de auteur zelf was het natuurlijk een enorme opsteker. Het bewijs, zeg maar, dat al die kennis die hij had verzameld en toegepast, voeding, supplementen, leefstijl, dat echt werkte. Tot op het niveau van zijn bloedvaten.
Wauw. Ja, dat sterkte hem enorm in zijn overtuiging. Leefstijl is gewoon cruciaal. Key. Indrukwekkend. Dat laat wel zien dat het niet alleen maar genetische pech hoeft te zijn. Maar goed, naast voeding, bewegen, roken, we noemden net al stress. De auteur vraagt zich dat ook af, hè? Als hij naar zijn vader kijkt. Was het alleen die niet-fitte leefstijl of speelde die enorme, jarenlange stress rond de ziekte en het overlijden van zijn vrouw, de moeder van de auteur dus, speelde dat ook een grote rol bij die hartproblemen?
Dat is een hele terechte en een hele belangrijke vraag, denk ik. Stress zien we vaak als iets psychisch, hè, tussen de oren, maar de fysieke impact kan echt enorm zijn. De bron duikt daar dieper in via het werk van een Britse arts, dokter Malcolm Kendrick. Die heeft zich hier echt in vastgebeten.
En wat vond die Kendrick dan? Kwam hij met bewijs voor die link, stress en hartziekte?
Ja, hij haalt verschillende opvallende studies aan. Eén daarvan is een Italiaans onderzoek dat keek naar wat er gebeurde in Oost-Europa na de val van de Berlijnse muur in 1989. Dat was natuurlijk een periode van gigantische sociale, economische en politieke stress.
Ja, enorme omwenteling. En wat zagen ze in de gezondheidscijfers?
Een hele scherpe stijging in sterftecijfers in die voormalige communistische landen. En de onderzoekers koppelden dat direct aan de acute psychologische stress van die tijd. De levensverwachting die kelderde echt en het duurde jaren tot ongeveer 98 voor die weer een beetje op het oude niveau was.
Hmm.
En specifiek voor hart- en vaatziekten zag je duidelijke pieken in sterfte rond 89 en zelfs nog een kleinere piek rond de roebelcrisis in Rusland in 98. Zulke abrupte pieken en dalen zag je in die periode niet in West-Europa.
Wauw. Dus grootschalige maatschappelijke stress heeft een directe weerslag op de hartgezondheid van een hele bevolking, lijkt het dan.
Dat is wel sterk de suggestie, ja. En Kendrick komt met meer voorbeelden, hoor. Onderzoek bij Australische aboriginals bijvoorbeeld. Extreem hoge cijfers, hartaanvallen wel 6 keer zo hoog als bij de rest van de Australiërs.
6 keer?
Ja. En zelfs de Australische regering legde in rapporten de link met stress, spraken over hoge niveaus van zorg en depressie in die gemeenschappen, vaak als gevolg van sociale ontwrichting, discriminatie. En je zag vergelijkbare, iets minder extreme patronen bij Native Americans. Dus het patroon is een beetje groepen die onder grote psychosociale druk staan, die lijken kwetsbaarder. Dat is Kendrick's conclusie, ja. Grote sociale ontwrichting, chronische stress, dat zijn belangrijke factoren. En er is ook een biologische link, hè? Stress zorgt voor stresshormonen, adrenaline, cortisol vooral.
Ja, en die hormonen zijn insuline-antagonisten, simpel gezegd. Ze werken insuline tegen en jagen je bloedsuikerspiegel omhoog. En ja, we weten dat een chronisch verhoogde of onregelde bloedsuiker gewoon slecht nieuws is voor je vaten. Dat maakt het wel heel fysiek, heel concreet. Stress is dus niet alleen een gevoel, het doet echt iets in je lijf. De auteur trekt dan nog een lijn naar de recente geschiedenis, de coronaperiode. Hij vraagt zich hardop af, na een eerder boek over de Mexicaanse griep, wat de stress door alle maatregelen en onzekerheid op termijn voor gevolgen zal hebben voor de gezondheid. Tja, een vraag die blijft hangen.
Zeker. En het onderstreept wel dat we stress als factor misschien serieuzer moeten nemen, ook bij hart en vaten. Het is niet alleen maar eten en bewegen.
Oké. Nou, als we zien hoe groot die impact van leefstijl en zelfs stress kan zijn, dan is dat verhaal van Wim Tilburgs, dat de auteur ook beschrijft, misschien wel het meest sprekende voorbeeld van wat er mogelijk is als je het roer echt radicaal omgooit. Vertel eens, wie is Wim?
Wim Tilburgs, een Libano-veteraan, 60 jaar oud toen de auteur hem sprak. En zijn startsituatie was, nou ja, zoals de bron het omschrijft, echt ronduit dramatisch.
Hoe slecht was het dan? Nou, die lijst is lang hoor. Diabetes type 2, 3 keer per dag insuline spuiten, ernstig overgewicht, 117 kilo.
Zo.
Hij slikt een hele cocktail aan medicijnen, Zoloft, antidepressivum, simvastatine, cholesterolverlager, Ritalin, Depakine voor stemmingswisselingen, metformine voor zijn bloedsuiker. Fysiek ging het ook slecht, loszittende tanden, constant kortademig, snurken, nul conditie. Levenskwaliteit heel laag. Echt een, ja, zorgwekkend beeld.
Poeh, dat klinkt inderdaad behoort uitzichtsloos. Maar er kwam dus een keerpunt.
Ja, in 2016. Hij zag toevallig op tv een lezing van die Amerikaanse kinderarts Robert Lustig, die veel onderzoek doet naar suiker, de schadelijke effecten. Dat was voor Wim echt een eye-opener.
Mm-hmm. Zet hem aan het denken. En hij begon zelf op onderzoek uit te gaan, wat is nou echt gezonde voeding?
En waar kwam hij toen op uit? Want die standaardadviezen hadden hem blijkbaar niet geholpen.
Nee, precies. Hij kwam uit op een manier van eten die, nou ja, haak stond op wat hem altijd was verteld. Hij ging juist vetrijk eten en extreem suiker- en koolhydraatarm. Dus ja, de pasta, brood, aardappelen eruit. En juist meer vet, vette worst, avocado's, vette vis zoals haring, zalm, eieren, kaas. Dat klinkt voor veel mensen waarschijnlijk heel tegennatuurlijk. Zeker met diabetes en hartproblemen in het achterhoofd. Wat vond zijn huisarts ervan?
Die was er niet blij mee, staat in het verslag. Raadde het af, slecht voor je cholesterol, past niet in de schijf van 5, risico op spierverlies. Je kent de bekende bezwaren wel. Maar Wim luisterde naar zijn eigen gevoel en zette door. En toen gebeurde er wat.
Hij zette door en de resultaten waren echt, ja, ronduit spectaculair. Na 2 dagen kon hij al stoppen met insuline spuiten.
2 dagen? Van 3 keer per dag spuiten naar 0? Alleen door anders te eten?
Ja. En dat was pas het begin. Uiteindelijk kon hij stoppen met alle medicijnen die hij slikte. Hij viel maar liefst 40 kilo af.
Ongelooflijk. Zijn vrouw deed mee, raakte 20 kilo kwijt. En het belangrijkste, hij voelde zich naar eigen zeggen fitter dan in 30 jaar. Gewoon een complete transformatie. Puur door leefstijl. Dat is echt een ongelooflijk verhaal. Het laat zien wat er dus kan. En hij wil dit nu ook delen, begrijp ik?
Klopt, hij heeft die website opgezet, jeleefstijlalsmedicijn.nl. Zijn missie is om 100.000 andere diabetes type 2 te helpen om ook die omslag te maken.
Wat een drijf zeg. Het verhaal van Wim is natuurlijk extreem inspirerend. Maar goed, is het een uitzondering of zien experts dit vaker? De bron laat ook professor Hanno Peil aan het woord, hoogleraar diabetologie. Ja, Hanno Peil van het LUMXC in Leiden. Hij kent Wims verhaal, noemt het bijzonder, maar hij benadrukt, het is zeker niet uniek. Er zijn meer mensen die, als ze hun leefstijl zo drastisch aanpassen, vergelijkbare, soms echt levensveranderende resultaten boeken. Juist bij diabetes type 2. En wat is volgens Peil dan de belangrijkste les uit zo'n verhaal als dat van Wim?
Nou, hij ziet het als een glashelder voorbeeld van de enorme kracht van leefstijlaanpassing. Juist bij die aandoeningen die sterk leefstijlverbonden zijn. Wim worstelde 14 jaar met steeds meer medicijnen zonder echte verbetering. En toen gooide hij zijn leefstijl om en zag binnen een week al resultaat met zijn insuline. Dat zegt volgens Peil alles over waar de echte oplossing vaak ligt.
En hij kijkt breder dan alleen diabetes, toch?
Zeker, ja. Peil stelt dat leefstijlinterventie potentieel heeft bij een veel breder scala aan chronische ziekten. Hij noemt echt een indrukwekkende lijst. Hart- en vaatziektes zelfs natuurlijk, maar ook chronische darmaandoeningen. Denk aan Crohn, colitis ulcerosa, astma, auto-immuunziektes zoals reuma, MS. En hij ziet zelfs mogelijkheden bij psychiatrische aandoeningen. Depressies, schizofrenie, mogelijk psychoses.
Zo, dat is breed.
Ja, het potentieel is dus enorm. Veel breder dan we vaak denken.
Oké, als we dit allemaal zo overzien. De rode draad lijkt toch wel te zijn dat onze leefstijl, eten, bewegen, stressmanagement, een gigantische impact heeft op ons hart en onze vaten. En dat die focus op alleen cholesterol misschien wel, te beperkt is geweest?
Precies. De inzichten uit deze bronnen die suggereren dat we veel meer zelf in de hand hebben dan we soms denken of misschien willen geloven. De voorbeelden zoals die verrassend jonge vaten van de auteur.
Ja, bizar.
En zeker dat transformerende verhaal van Wim Tilburgs, dat laat zien dat verandering echt mogelijk is en ongelooflijk krachtig kan zijn. Soms krachtiger en duurzamer dan levenslang medicijnen slikken.
Wat betekent dit dan voor jou als je hiermee aan luistert? Dat laat vooral zien hoeveel invloed je potentieel zelf hebt op een heel vitaal onderdeel van je gezondheid. Het gaat niet alleen om risico's mijden, maar misschien nog wel meer om actief bouwen aan je eigen welzijn, je vitaliteit.
Ja, het verschuift het perspectief, hè? Je bent niet alleen maar overgeleverd aan je genen of aan pure pech. Je kunt zelf aan de knoppen draaien. De regie nemen over factoren die je wel kunt beïnvloeden. En dat is een machtig idee, vind ik.
Absoluut. En dat brengt ons bij een laatste gedachte. Om eventjes bij stil te staan. Als je nu hebt gehoord over de impact van leefstijl en van stress, hoe zou een eerlijke, bewuste blik op jouw dagelijkse gewoontes, op jouw stressoren, misschien je kijk op je eigen gezondheid op de lange termijn kunnen veranderen? Misschien wel op manieren waar je nog niet eerder bij had stilgestaan.
Dat is de uitnodiging die uit deze verkenning naar voren komt. Dank voor het meedenken en het luisteren naar deze verdieping in leefstijl en hartgezondheid.